Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een jaar lang hebben wij gezocht naar bewezen groene innovaties met een waterdicht verbiedmodel die alle potentie hebben om de wereld positief te veranderen. Jullie stemden massaal op je favorieten. En deze zomer hoor je de top 6 van bedrijven die jullie het meest hebben overtuigd. Geniet van die gedachte aan die betere wereld die we samen aan het maken zijn. Miljarden kilo's voedsel belanden hier jaarlijks op de afvalberg. Ondernemer Bob Hutte van de Verspillingsfabriek zorgt ervoor dat een deel daarvan in de soeppan terechtkomt en niet op de vuilnisbelt. Maar eerst hoor je van Tan Timmermans hoe ons economische model ervoor zorgt dat we zoveel eten wegdonderen. Hij is directeur van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en programmamanager Duurzame Voedselketens aan de WUR.
Tan, jij zegt voedselverspilling is een symptoom van het huidige economische systeem. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, daar bedoel ik in ieder geval mee dat het niet een simpelweg probleem is wat we even op kunnen lossen. Nee, het zit verbonden aan de hele manier waarop eigenlijk onze voedselketen functioneert. Dat betekent ook, wil je het oplossen, dan moet je dus ook kijken van hoe kun je die hele keten mee veranderen. En dan moet eigenlijk iedereen meedoen. Vandaar dat we ook zeggen, samen tegen voedselverspilling betekent de hele keten, klein en groot, een heel ecosysteem, inclusief de overheid en consumenten, die mee het probleem gaat aanpakken.
Maar wat in die keten is het dan niet goed? Is dat alsmaar meer produceren? Is dat geen waarde toekennen aan alle individuele paprika's? Waar zit het dan precies in?
Dan noem je al twee belangrijke onderdelen. Nou. Dus maar goed, je bent zelf natuurlijk ook expert op dit gebied. Maar ja. dat zie je natuurlijk. Kijk, het zit ingecalculeerd in de prijs. En we hebben een heel succesvol systeem opgebouwd. Waarbij we heel goed, heel efficiënt, veel voedsel kunnen produceren met steeds minder hulpmiddelen. Maar de consequentie daarvan is wel dat we ongeveer een kwart in die hele keten nu verspillen. Dus dat wordt wel geproduceerd, maar om allerlei oorzaken wordt het uiteindelijk niet geconsumeerd. En dat is dus niet effectief.
Dan moeten we eigenlijk een pauze laten vallen. Een kwart.
Ja.
Heel veel. Is uitgeproduceerd voedsel.
Ja, ik heb
heel veel CO2 in verstopt.
Ja, dus de CO2, maar als je gewoon voorstelt hoeveel dat is, tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton. Laat het factchecken. Dat is dus een rij met vrachtwagens vol met voedsel. Tussen hier en Spanje en voor een deel ook weer terug.
Zijn er partijen, want dat denk ik dan altijd stiekem, die er direct van profiteren dat we zoveel voedsel verspillen?
Kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk belanghebbenden die het systeem zo hebben laten ontstaan.
Mm-hmm.
En toen ik 20 jaar geleden in dit probleem dook, was het inderdaad dat ik nog regelmatig hoor, verkocht is verkocht. Want je ziet dat zo'n 40-50% van de verspilling zit bij de consument. Ja, wie maakte zich daar op dat moment druk over? Niemand.
Nee.
Maar dat is echt niet meer van deze tijd.
Maar dus kijken we naar die hele keten. Kan jij de top 3 boosdoeners noemen? Gewoon naam en toenaam, naming en shaming. Wie stuurt daar bewust op aan dat wij te veel produceren?
Nou, ik denk niet dat het individuele partijen zijn. Maar ik zeg van, ja, waar zit nou die meeste verspilling? Dat is in de groente- en fruitketen, de brood en de zuivel. Die zitten eigenlijk altijd in de top 3. Met name wat meer richting de consument, de retail en de food service.
En zit het dan aan de productiekant? Van we halen maximale hoeveelheden uit dat land en dan zien we wel wat er van komt. Of zit het bij de supermarkt? Dan denken we knallen de schappen vol en wat we weggooien, pech gehad. Waar zit het?
Nou, dat verschilt wel een beetje per keten. Ik noemde net al, de consument verspilt eigenlijk het meest. De supermarkt wordt vaak gekeken van, ja, jullie verspillen heel veel, maar dat komt ook omdat ze zo groot zijn. Als je naar de getallen kijkt, zijn zij eigenlijk het meest efficiënt. Dus zo'n 1,3-1,4% van wat zij omzetten verspillen ze zelf.
Ja.
Maar hun rol en verantwoordelijkheid gaat natuurlijk verder dan alleen wat ze in hun eigen operatie doet.
Ja.
En het grote vraagteken zit eigenlijk, en dat is ook het lastigste, bij de productiekant. Want die productiekant staat ook redelijk ver van de markt ook vaak. En overproductie is natuurlijk wel een onderdeel van het systeem zoals we het nu kennen.
Ja, maar als je per moment afhankelijk bent van droogte of wel of niet genoeg, is het heel moeilijk om daar te fine-tunen natuurlijk.
Ja, en wat natuurlijk bij speelt, Nederland is een handelsland. Dus laten we dat niet vergeten. Veel van wat we produceren of invoeren en weer exporteren, doen we ook om hier toegevoegde waarde aan te ontlenen. En die productie, ja, die komt voor een deel ook in ons buitenlanden terecht.
Maar dat gaan we dus anders doen. Daarom ben jij hier. We gaan die keten aanpakken. We moeten de dieper liggende oorzaken weghalen. Maar waar begin je dan?
Nou, je begint natuurlijk met mensen bewust te maken van waar gaat het om. Dus wat we eigenlijk zeggen van, begin met gewoon te meten. Meet in je eigen ketens of in je eigen bedrijven van hoe goed doe je het nu. Want je hoort vaak, ja, we herkennen het wel, maar niet bij mij. Nou, als je dan gaat kijken, als mensen zelf gaan meten, dan zeggen ze, oh wacht, het is er altijd meer dan we gedacht hadden.
Maar doen ze dat
is het startpunt.
Want ze hebben er belang bij, we hebben het zo ingericht, lekker veel produceren, we hoeven niks te meten. Dan gaan ze een beetje kijken, zo, ja, 2 paprika's te veel, het ligt niet bij mij.
Nou, daar zien we dus een verandering, maar dat is wel iets wat we de afgelopen jaren opgebouwd hebben. Met eigenlijk een groep van koplopers te vinden, van die bereid zijn om dat te delen.
Mm-hmm.
En die rapporteren op een eenduidige manier. Die meten allemaal op dezelfde manier. Worden geholpen door onze experts. Om goed inzicht te krijgen in hun eigen bedrijfvoering en hun eigen ketens.
En dus dan dat klopt. Dan weten we dat. Ja. Wat gaan ze dan doen?
Als je weet waar het zit, dan kun je ook nadenken van wat kan ik doen? Is het groot genoeg om daarop te veranderen? Dus dan haal je een beetje de emotie eruit en dan ga je kijken waar zitten eigenlijk de echte vraagstukken en wie heb ik daarbij nodig om dat te veranderen? Ja. En dat gaat in processen. Dan zie je toch vaak van ja, wat kan ik doen in mijn eigen operatie? En je ziet bijvoorbeeld supermarkten in Nederland, die hebben dat nu een jaar of 6-7 gedaan. Die hebben daar grip op. Dus de volgende stap is, wat kan ik doen in mijn keten? Of wat kan ik uiteindelijk doen richting consument? Want daar ligt een grote uitdaging.
Ja, maar ik hoor nog steeds de echo van lang geleden, verkocht is verkocht.
En dat zie je dus in sommige sectoren dat dat toch nog leidend is. En dan is het vaak, dat vraagt dan vaak om 1 of 2 voorlopers die zeggen, ik wil het systeem veranderen.
Mm-hmm. Dus dan een andere prijswaardering in die keten, waardoor je minder kan maken en toch goed kan verdienen.
Ja, en dan zien we dus van hoe krijg je die verandering? Ik zeg altijd, er zijn 3 redenen waarom dingen veranderen. En dat zien we nu in de praktijk. 1 is omdat een bedrijf de strategie verandert. Vaak een nieuwe CEO, een nieuwe directeur, die zegt, wij gaan het anders doen. Mm-hmm. Dat is heel krachtig. Ja. Het tweede is als een sector, als iemand in de sector zich gaat onderscheiden, mensen volgen graag.
Baalt de rest.
Dan is het zo van, wij moeten hierop reageren. En de derde, en dat is nu aan de hand, daarom wordt het natuurlijk ook zo interessant, is dat als die consument er daadwerkelijk om gaat vragen.
Ja. En je komt er toch weer uit bij die consument. Want ik dacht van, dat zijn cosmetische spelden, prikjes op de buitenkant. Maar nee, dat doen jullie veel aan, hè?
Ja, en we zien dat het nu ook effect heeft. En ik vind, die resultaten zijn ongeveer 2 maanden geleden naar buiten gebracht. En spectaculair, heeft nog niemand in de wereld kunnen laten zien, is dat de verspilling bij consumenten in 6 jaar tijd met 29% is gedaald.
Van 43 kilo naar 39 of zo?
Van 48 naar 41 naar 34 kilo per persoon.
Ik, 34 gewoon? Ja. Super. Oh, dat gaat ineens de laatste jaar hard dan.
Ja, nee, maar die lijn die trekt zich dus door. En dat is echt spectaculair.
Ja, dan zeg ik Becky. En wat zeg jij dan?
Ja, hoe verspil ik schrijven? Ja, Becky is de nationale icoon. Dus fijn dat je wel kent. Ja, die nou, Nederland gaat helpen om
zeer kort
te worden.
Eigenlijk, ik had Becky volledig gemist, maar Becky...
Becky is pas in september gelanceerd.
Hap rond.
Ja,
en is dat niet een beetje infantiel om het bij de kern aan te pakken? Becky is een soort seksloos monstertje die ons waarschuwt tegen voedselverspilling.
Kijk, we hebben gekeken van wat is nou een goed rolmodel. Ook gekeken naar andere landen, hoe men dat doet. En daar hebben experts naar gekeken. En die komen met zeggen van nee, het is helemaal van deze tijd.
Het is weer getest natuurlijk.
Om dat via mascotte te doen. Wat het belangrijke is, het gaat niet om die mascotte alleen. Het gaat over het creëren van wat we noemen een positieve sociale norm. En dat zie je nu gebeuren. Er wordt over gesproken in de omgevingen. Dus het werken met, we zijn gestart met 25 influencers, YouTubers, Instagrammers. Mm. Het werkt gewoon.
Ik merk het ook op grote congressen. We gaan al die sociaalbroden naartoe. Daar hebben wij een oplossing voor. Ze zeggen er nog niet bij welke, maar iedereen denkt daarover. Ik wil dan weten, dit is via de consument weer. Gaat het bedrijfsleven nu al mee? Zijn daar voorbeelden van?
Ja, absoluut. Binnen Samen tegen Voedselverspilling zijn nu zo'n 60 bedrijven aangesloten. En die zijn allemaal met acties bezig.
Noem er eens één bijvoorbeeld.
Nou, dat zie je al, de verandering van portiegrootte is ook weer op die consument gericht. Ja. Maar
hou je nog meer over.
Maar je ziet nu heel veel van het verwaarden van het symptoom daar weer iets van maken. Dat was iets wat je de 5 jaar geleden zag. Mm-hmm. Het gaat nu veel meer op het voorkomen. Slim omgaan met je producten, slim schapkaartjes bijvoorbeeld, beter bestelbeheer. Maar denk ook na over hoe kunnen we bijvoorbeeld die broodketen anders ingerichten. Want het is eigenlijk absurd dat we iets van 15% van het brood produceren, waarvan je weet dat het eind van de dag wordt verspild. Dus kunnen we nu niet nadenken dat we gewoon produceren dat wat echt nodig is.
Zo'n bakker ook leuk. Sta je daar morgens op 4 uur al die kadetten te kneden en dan kan je de 15% eigenlijk meteen wegflikkeren.
Ja. En dan denk ik een hele interessante, dat is ook een ontwikkeling van de laatste maanden, die ziet van kunnen we in die keten nu anders, want noem bijvoorbeeld groente en fruit, niet altijd 100% verspelbaar, het kan warm zijn, het kan tegenzitten, van kunnen we niet gezamenlijk, op het moment dat er overschot is, tekorten of andere kwaliteit, toch zorgen dat die producten gewoon bij de consument terechtkomen door specifieke acties te doen bijvoorbeeld.
Ja, of andere manieren van aanbieden.
Het is allemaal niet zo moeilijk.
Het is de week van de krentenbol. Nou, als je dan ben je wel gek als je geen krentenbol koopt, toch? Zou het helpen, Twan, als we dit wat groter gaan aanpakken? Dus niet dat Nederlandse geneuzel, maar Europees of misschien wel mondiaal.
Nou, dat doen we al.
Ja.
Ja, vorige week was ik in Australië. De week daarvoor in Ethiopië.
Hij wel.
Dus ja, nee, maar dan zie je dus, het is een wereldwijd probleem geworden.
Maar zijn ze daar ook ontvankelijk voor oplossingen? Want als je tekort hebt, denk je, ja, waar zeur je over met je voedseloverschot?
Kijk, wat je ziet is, het gaat niet, daarom noem ik voedselverspilling ook een symptoom. Het gaat ook om klimaatverandering. 8% van de klimaatuitstoot is gekoppeld aan iets wat we gemaakt hebben en niet benutten.
Ja.
Maar kijk ook naar wereldvoedselvraagstukken. In Australië speelt water, speelt ook in Afrika en voedsel. voedselzekerheid. Dus je ziet dat drijfveren zijn anders. Maar eigenlijk zegt iedereen van ja, we maken iets wat we niet gebruiken. En als we dat nu stoppen, ja, dat is, als we dat al niet op die manier impact kunnen hebben, hoe kunnen we het dan nog wel doen?
Nou, jij blijft de hele wereld over reizen. Wanneer zijn we bij een systeem waarin geen voedsel meer wordt verspild? En is dat eigenlijk wel realistisch?
Nou kijk, nul verspilling is niet haalbaar. Maar iedereen is er wel van overtuigd, de experts over de wereld, halvering zou makkelijk moeten kunnen. Uh-huh. Dus dat is ook het gemeenschappelijke doel wat we nu eigenlijk wereldwijd gesteld hebben van halvering van voedselverspilling.
En met 2030, al die dingen van transparantie, digitalisering, transport, nieuwe gewassen, alles met elkaar, halvering. En wat is jouw droom aan het eind?
Ik denk, kijk, uiteindelijk gaat het niet alleen om die verspilling, het gaat om een beter voedselsysteem. Mm-hmm. Dus uiteindelijk gaat het over zeggen, maak nou een systeem dat verantwoord en duurzaam is. Waarbij die hele keten, inclusief de boer, ook gewoon een goede boterham kan verdienen en de consument het waardeert. Dus uiteindelijk gaat het ook om die waardering van het product.
Je kijkt er ineens, ik zag je het gebeuren aan de andere kant, hij keek ineens veel blijer. Ja. Eerst was je de serieuze wetenschapper, toen werd je de ziener.
Ja, en we hebben daar iedereen in nodig. En wat we merken, je moet dit op nationaal niveau doen. Dus we hebben in Nederland nu een koplopersgroep. Maar we zijn nu, kijk, hoe kunnen we die verbinden met de koplopersgroep in Denemarken, in Australië, in Amerika.
Al die nationale koplopers bij elkaar.
Juist.
En dan gaan we
daarvan elkaar leren. En wij willen een van die landen zijn die koploper is en blijft.
Ik ga dat helemaal volgen, dankjewel. Twan Timmermans van Wageningen University and Research. De kontjes van tomaten zijn niet goed genoeg voor een burger of een salad, maar wel voor ketchup en soep. Dankzij de verspillingsfabriek komen ze lekker toch op je bord. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Welkom bij deel 2 van de Green Quest. De competitie waarin we nog steeds hard op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Inschrijven kan via thegreenquest.nl. Dat zou ik doen als je iets goeds bij de hand hebt. Vandaag zijn we bij nummer 13, de verspillingsfabriek. Hun innovatie klinkt zo.
Let's talk about garbage. Your garbage.
We zijn nu in Veghel. Ze zijn nu zelfs nog warm. Hier wordt soep gemaakt in de verspillingsfabriek. Soep van resten, kopjes en kontjes. Daar gaan we naar op zoek. Wat komt hier zoal binnen?
Gele paprika's met een groene zweem, partijen vlees, wat gewoon hartstikke goed is, maar fout gepland is. Eigenlijk ja, alles wat wij gewoon eten, dat wordt dus ook gewoon verspild.
Change the future. Stop wasting food.
Ja, Bob Hutte, directeur van de Verspillingsfabriek. Kun jij aan jurylid Visse Hummel, Innovation Officer van Engie, uitleggen wat jouw innovatie precies inhoudt?
Nou ja, we zijn met resten en bijstromen en met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn we producten gaan maken die een tweede leven krijgen. Dus die geconserveerd zijn, maar die hartstikke goed zijn in hun kracht. En ja, dat moet een oplossing zijn voor de lange termijn voor Nederland, maar ook voor heel de wereld.
Nou, dat was heel kort, Wissen. Wat is jouw eerste reactie als je het hoort?
Ja, dat is heel kort, krachtig. En ik denk, inspirerend is het ook zeker. Hè? Niet alleen een heel goed verhaal, maar ook vooral het doen en het waarmaken ervan. Dat spreekt me ontzettend aan. Want je breekt feitelijk volgens mij met de macht van de gewoonte die toch wel heel erg sterk in ons allemaal zit. Mm-hmm. En tegelijk zit daar ook wel een haak in, eigenlijk ook voor een vraag. Je kant op. Als je kijkt naar een van de symptomen, is angst voor te weinig. Hè? Dat is een van de redenen dat we toch te veel aanschaffen met elkaar. Als je schaarste zou willen creëren met een verspillingsfabriek, dan geeft dat ook een uitdaging, kan ik mij voorstellen. Een hele onvoorspelbaarheid qua aanbod. Wat je aangeleverd krijgt. Hoe ga je daarmee om?
Nou, we zijn met Samen Tegen Voedselverspilling zijn we wel duidelijk bezig nu om overzicht en inzicht te krijgen in wie wat waar, wanneer verspilt. Dus je kunt vrij goed van tevoren voorspellen waar die verspilling zich gaat plaatsvinden. En het is voor ons in de voorkant, dus wij moeten van tevoren nadenken van wat gaat er komen. En dan maken wij producten, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij weer producten gaan maken die dan alsnog verspild worden. Dus ja. Er is zo ongelooflijk veel verspilling dat wij echt geen tekort hebben aan product.
Maar Bob, geef eens wat inzicht. Hoeveel kilo's voedsel redden jullie per jaar? En kan je dan nu al voorspellen wat er overschiet? Want ik kan me zo voorstellen, dan beloof je 10.000 liter uiensoep en dan heb je ineens alleen maar pompoenen.
Nee, zo gaat het niet. We gaan voor volgend jaar zitten we op 3,5 miljoen kilo product wat we kunnen verwerken. Mm-hmm. En nee, we weten gewoon echt wel precies wat er verspeeld wordt. En er zijn zoals inderdaad tomatensoep, champignonsoep. Je hebt ook wel de herkenbare producten. Dus het heeft ook geen zin om een Chinese bloemkoolsoep te maken, want die gaat gewoon verder niemand ooit kiezen.
Nee, dat is waar. Maar ik sta er toch van te kijken, want jullie gebruiken groenten die wegens een verkeerde kleur of een schele vorm afgeschreven wordt. Ik dacht, dat doen alle gewone soep- en sausfabrikanten al.
Ja, dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Kijk, de verspillingsfabriek op zich, die is er natuurlijk al een tijdje. Ooit begonnen samen met Twan om eens een geloofwaardig antwoord te creëren tegen voedselverspilling. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot nu de verspillingsfabriek. En op een gegeven moment zijn we ook samen aan de gang gegaan, natuurlijk onder great command van Twan, om een organisatie te maken samen tegen voedselverspilling, die in feite ook veel verder gaat als alleen de verspillingsfabriek.
Dat wil ik zo horen van je. Maar ik wil eerst even in die fabriek zelf zitten. Er zijn nu al restaurants, In Stok hadden we hier, en die hebben ook al een groentekoppelplatform. Iedereen begint dat een beetje te doen. Ja. Maar we hebben nou net gehoord dat de soep van Kromkommer het niet gered heeft. Wat doen jullie in de kern anders?
Nou ja, kijk, als je zo'n groot probleem hebt, dan moet je ook een grootschalig antwoord geven. Dus wat je ziet is dat er heel veel kleine initiatieven zijn. En je hebt nu gewoon op schaal een aantal grote initiatieven nodig. En de verspillingsfabriek, die zit nu dus zeg maar volgend jaar op ongeveer 3,5 miljoen liter. Mm-hmm. Maar goed, dat moet gewoon naar 10, 20 miljoen liter. Eigenlijk zou de verspillingsfabriek van ons allemaal moeten zijn. Niet van Hutten.
Ja.
Dat zou ook mijn grote droom zijn.
Dan wil je dus opschalen.
Moet opschalen.
Ja, maar dat houdt in dat je moet investeren, dan vraag ik mij af, als we uiteindelijk naar een systeem gaan, want daar gaan we het zo over hebben, dat er de verspilling wegvalt, dan zit jij met gigantische fabrieken. Ja. Wat ga je ermee doen?
Nou ja, laat ik zo zeggen, kijk, voorlopig denk ik dat het nog niet opgelost is. Mm-hmm. Het zou fantastisch zijn dat na 10 jaar die verspillingsfabriek op zou kunnen houden te bestaan. Eerlijk gezegd denk ik dat er altijd wel een bepaalde verspilling zal blijven, maar goed. Maar het gaat erom dat dit probleem, dat verdient een groot schalige aanpak.
Ja, en daar wil ik nou echt naartoe, want daar begon Twan natuurlijk net al op voor te sorteren. En Angie staat met grote ogen te kijken, want die willen het ook weten. Hoe ga je dat in de kern aanpakken? We kregen net al een paar aanwijzingen van Twan. Wat doen jullie?
Nou ja, wat je ziet is, kijk, de verspillingsfabriek, ieder jaar denk ik, nou, nu is hij rendabel. Mm-hmm. Nou, hij zit nu tegen het punt aan dat hij rendabel is. Echter, nou gaan we toch weer 750.000 investeren om uiteindelijk, zeg maar, de volgende schaal weer aan te kunnen. En ja, uiteindelijk hoop ik gewoon dat er niet straks 20 verspillingsfabrieken komen, maar dat er één organisatie is, en dat mag gewoon een coöperatie of een stichting zijn, het maakt me niet uit, die al die rest- en bijstromen verzamelt en daar soepen en sausen van maakt.
Maar dan doe je nog niks aan dat systeem wat we in deel 1 beschrijven.
Jawel, want kijk, we hebben rondom die verspillingsfabriek hebben Twan en ik denk onderhand heel Nederland daar naartoe gekregen. Daarboven zit ook een heel systeem, zal ik maar zeggen, waar je kunt kijken, waar je kunt leren, waar je bewust wordt wat voedselverspilling is. Daar zijn nu denk ik 110.000 mensen doorheen gegaan, die dus bewust zijn geworden van wat verspilling nu is. En Twan heeft nu de Stichting Samen tegen Voedselverspilling opgericht. Mm-hmm. Waarbij je nu alle bedrijven, alle consumenten kunnen nu aan de gang met voedselverspilling.
En die transparantie neemt dat toe. Ik kijk even naar Wisse. Wat hoor jij in dit antwoord?
Nou, ik herken hier ook wel heel erg in de keten, er doorheen van voor naar achteren. En ik vind dat ook een hele belangrijke. Hoe gaan supermarkten om met de adoptie ervan, in de zin van hun product toepassen, maar ook kiezen ze het inmiddels een huismerk bijvoorbeeld? Een heel belangrijke stap.
Ja, het zijn inderdaad, we verkopen nu producten onder ons merk, maar ook veel onder huismerk. Het maakt ons ook niet uit. Het gaat ons om verspilling en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, om die combinatie te maken van die twee.
Maar als een supermarkt het neemt en die zetten dan een appie plakker op voor een Jumbo sticker, dan is jullie prachtige corporate story weg. Of zetten ze die er dan toch nog op?
Maar kijk, sommige mensen die zetten de story er nog op de achterkant op. Maar er zijn ook nu steeds meer partijen die zeggen, joh, volgens ons kan het gewoon, de kwaliteit van de producten zijn zo goed, het kan gewoon de nieuwe waarheid worden.
En dat is natuurlijk wat
we, in the end willen we dat natuurlijk. Mm-hmm. Nou zitten we nog een beetje in de missionarische tijd, dus het zou best nog wel mogen dat er wat meer verteld werd over. Maar dit is natuurlijk wel wat we graag met elkaar willen.
Kijk ik toch even naar Twan. Dan heb je uiteindelijk een aantal fabrieken die al die reststromen worden opgevangen. Hoe komen we dan, want dat zei Wis in het begin ook, hoe creëer je nou toch iets meer van schaarste? He, want we gooien meubels weg, kleding, totaal geen waarde hechten we eraan. Hoe krijgen we nou dat bewustzijn van die consument omhoog, dat we niet alleen maar per ongeluk tweedehands soep eten, om het zomaar even disrespectvol te noemen, maar dat we snappen dat elke paprika met liefde geteeld is en dat je dat niet hoort weg te gooien.
Ja, dat is een heel, heel belangrijk aspect. En vandaar dat je ook van consumenten vanaf het begin mee moet nemen. Een van de belangrijkste dingen die we nu in investeren is een educatiecampagne. Educatie vanaf basisschool, eigenlijk tot de hele professionele carrière van mbo, hbo, universitair. Mm-hmm. Dat iedereen in zijn carrière meemaakt van die waarde is belangrijk. En pak het systemisch aan.
Dat je niet alleen maar opgroeit in belachelijke welvaart. Ja. Kijk ik tot slot even naar jou, Bob. Wat is jouw allerlekkerste lievelingssoepsaus?
Ja, kijk, we hebben hier heel veel tomaten, dus dat is tomatenketchup. Als ik dan nog even mag reageren op Twan. Kijk, als je gewoon ziet dat wij... We hadden laatst een groep van Taiwanese op bezoek. En die kijken naar onze producten en die zeggen... zijn jullie gek geworden of zo in het beste Taiwanese? Dus wij moeten ook wel leren om anders naar onze producten te kijken. Dus wat voor ons een hele grote wortel is... is voor hun gewoon een A-product. Dus er zitten heel veel facetten in.
Ja, Wissers staat nog je hebt nog een halve zin.
Een halve zin. Verspilling in food en talent. Dat is wat je nastreeft. Hoe vertaalt zich dat ook naar jullie fabriek en assets toe... als het gaat om energieverspilling? Spilling en anderzijds.
Dat hoor je gewoon de volgende keer. Want ik zei, je hebt nog een halve zin. Je merkt dat er heel veel aan dit onderwerp kleeft. En het moet opgelost worden. Ik ga jullie bedanken. Directeur van de Verspillingsfabriek Bob Hutten, jurylid Wisse Hummel en voedselverspillingsexpert Twan Timmermans. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die aan op thegreencrest.nl. En terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld... die maken we samen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.